In Filippenzen 3 waren wij bij vers 20, waar dan staat: maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Maar onze wandel, want dat is de goede klemtoon na de voorafgaande verzen, velen wandelen anders, stond daar in vers 18. Maar in vers 20, maar onze wandel zijnde ons burgerschap, onze polytuimai. Polytuima moest ik zeggen. Polytuimai is het werkwoord. Burgerschap hebben of wandelen. Maar ons burgerschap is in deze polis, deze hemelse stad waarover we het ook vorige keer gehad hebben, naar aanleiding van Galaten hoofdstuk 4 en waarschijnlijk heb ik ook Hebreeën 12 aangehaald, mag ik wel aannemen. Wij zijn gekomen tot die algemene vergadering, namelijk de gemeente der eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. Het spreekt over onze hemelse positie als kinderen Gods. En dat is dan weer de aanleiding naar de volgende verse. Kijk, het punt is dat wij in heel deze brief, maar in het bijzonder dan weer in vers 17 tot en met 19 van dit hoofdstuk, geconfronteerd worden met het praktische leven van de gelovigen, van ons dus. En de vraag is waar dat voor nodig zou zijn, want ons leven is toch maar tijdelijk en hierna gaan we toch naar de hemel. Of volgens sommigen toch niet, dus dat maakt ook al geen verschil, hè. Bij de lui die in uitverkiezing geloven maakt het namelijk geen bal uit, hè. Je gaat er naartoe of niet, dus dat ligt toch vast. Waarom moet je dan hier, of waarom zou je dan hier, misschien moet het niet, maar het is dan toch een aanbeveling. Waarom zou je dan hier een gevoel hebben, gelijk ook in Christus Jezus was, enzovoorts. Een christelijke levenswandel, of hoe dat maar heten mag. En het antwoord is, daar zullen wij loon voor ontvangen. En dat gebeurt ter gelegenheid van wat wij meestal maar noemen onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, omdat dat de uitdrukking is die gebruikt wordt in 2 Korinthe 5 en in Romeinen hoofdstuk 14. En daarin zijn we dus onderweg. Er volgt een afrekening aan het eind. En zo is dat. Maar van belang is dat wij beseffen dat die openbaring voor de rechterstoel van Christus niet betrekking heeft op alle mensen die ooit geleefd hebben. Heeft ook niet betrekking op alle gelovigen die ooit geleefd zullen hebben. Het is namelijk ook, het is wel een oordeel, maar het is niet het oordeel van de jongste dag. Het is ter gelegenheid van wat wij langs een andere route noemen, de opname van de gemeente. En daar gaat het hier dus over. Het is met enige aarzeling, maar ook met groot genoegen natuurlijk, dat ik dat onderwerp moet bespreken, want het komt hier natuurlijk aan de orde. Maar in dit schriftgedeelte wordt ook wel mooi gezegd hoe het eigenlijk zit. Ik spot er altijd een beetje mee. Want wij krijgen bij gelegenheid, dat is sinds mensheugenis, krijgen wij altijd de vraag hoe het zit met de opname van de gemeente. En in het bijzonder dan of er wel zoiets bestaat. Want ja, het staat niet in de catechismus. En ook niet in de apostolische geloofsbelijdenis en in enig ander formulier. Daar staat er niet in. Komt niet voor, dus een beetje christen weet helemaal niet dat zoiets bestaat. En als wij het in de Bijbel lezen, als het bijvoorbeeld staat en we zullen tezamen opgenomen worden, de Heer tegemoet in de wolken, dan bestaat er toch iets als opname van de gemeente, maar dat is maar weer de vraag wat men daar dan onder verstaan wil. En als men al gelooft in iets als opname van de gemeente, dan is de volgende vraag of dat dan weer is, want dan worden ze bij de hand, hoor. Of dat dan weer is in, tijdens of na de grote verdrukking. En ik steek er altijd een beetje de draak mee. Dat is niet waar, ik steek er niet de draak mee. Maar zo komt dat over. Maar ik zeg dan altijd, ja, als je er echt een probleem mee hebt, dan komt dat waarschijnlijk, punt 1, omdat je niet weet wat de gemeente is. Je hebt het over opname van de gemeente. Als je niet weet wat de gemeente is, ja, wat moet je met het begrip opname van de gemeente? Betekent toch niks dan? En het andere is, logischerwijze, als je niet weet wat de grote verdrukking is, en gewoonlijk weet men dat ook niet, ja, hoezo voor, in of tijdens of na of de grote verdrukking, als je niet weet wat het is. Ik heb ooit eens een keer de moed gehad om het begrip grote verdrukking, dan wel de Great Tribulation, in te typen op Google, de jaren geleden alweer overigens. En ik was verbijsterd omdat er gesproken werd, bijna uitsluitend, over de 7 jaren van de grote verdrukking. En ik moet u zeggen, de grote verdrukking duurt geen 7 jaar. Helemaal niks 7 jaar. Komt in de Bijbel niet voor, is absoluut onmogelijk. Dus als je daar dan over moet hebben, dan moet ik dus, als u dus vraagt, gaat de gemeente al of niet door de grote verdrukking, moet ik eerst aan u vragen, hoezo, wat bedoelt u met grote verdrukking? Dan schiet dus niet op. En dat maakt het allemaal dus erg moeilijk. En grote verdrukking is nog tot daaraan toe. Maar als wij als gelovigen horen tot de gemeente, word je toch wel geacht te weten wat de gemeente voor een ding is, zeg ik dan wel eens. Maar dat meen ik ook voor de volle 100%. Want gewoonlijk heeft men daar niet de flauwste notie van. Oh ja, er staat wel in de apostolische geloofsbelijdenis, als ik me goed herinner trouwens, hoor. Dat is die kleine, hè? Die is die van die halve bladzijde. Daar staat, ik geloof in één heilige. Alleen de laatste keer dat ik het zag, stond er gewoon een heilige algemene christelijke kerk. Toen vroeg ik me af of men nou die streepjes vergeten was, of wat.
Nee, dat kan wel censuurband. Hoeft u meer, de streepjes erop.
Hoeft, is dat zo? Nou ja, ik heb hem altijd gehoord, als ik geloof in één.
Ja, dat wordt je bedoeld.
Zo wordt je bedoeld, oké. Algemene, heilige, algemene. Algemeen in een andere taal is dan weer het woord katholiek.
Ja.
En daar komt de woordkeus dus ook vandaan. Ik geloof in één heilige katholieke kerk. Maar de bedoeling was, en dat is niet Rome. Maar dat stond er niet bij in, maar dat was wel de bedoeling van, van dat formulier. Hè? Dat weet u toch. Het is allemaal ontstaan in verband met de reformatie enzovoorts. En heel wat van die formuleringen hadden als doel niet eens zozeer een Bijbelse waarheid vast te leggen, maar om zich te distancieren van Rome, van de Rooms-Katholieke Kerk. Maar goed. Maar ik geloof in één heilige, algemene christelijke kerk. Maar gewoonlijk verstaat men daar dan weer onder de verzamelde gelovigen van alle eeuwen. Men spreekt dan ook over de kerk der eeuwen. Vanaf Adam tot de jongste dag aan toe. Nou ja, daar geloof ik dus niet in. Omdat de Bijbel dat niet leert. Dat is makkelijk zat. Als je niet, nee, als niemand even oplet, zal ik maar zeggen, even een onbewaakt ogenblik heet zoiets, dan kun je rustig zeggen, nu niet, maar als het tegen Pinksteren loopt, dan kan dat wel weer. Het is nou gauw kerst, dus nou moet je je oppassen met dat soort dingen. Maar tegen dat het met Pinksteren wordt, dan kun je weer zeggen dat Pinksteren, de Pinksterdag in Handelingen 2, dat de verjaardag is van de christelijke kerk. Er worden ook altijd zendingsdagen georganiseerd. Dat weet ik, want we moesten er altijd spelen, waar het ook was in Nederland, hè, vroeger. Maar zendingsdagen, want Pinksterdag is de verjaardag van het begin van de officiële evangelieprediking enzovoort. En in de rest van het jaar begint de kerk gewoon bij Adam, behalve mei, juni, want dan is het ineens met Pinksteren. Maar ja, de kerk in de zin van de gemeente, zoals wij die kennen, waar wij toe behoren, die ene algemene christelijke kerk, die begon bij de opstanding van Christus, want die wordt geacht de eersteling, het hoofd namelijk, te zijn van de gemeente. En wij zijn aan Christus de opgewekte toegevoegd. Sterker nog, wij zijn wedergeboren door de opstanding van Christus. God heeft ons wedergeboren, 1 Petrus 1 vers 3, door de opstanding van Christus enzovoort. Daar begint het dus. En voordat de Heer wederkomt, wordt die hele gemeente verzameld, omdat de Heer zou komen met zijn gemeente. Maar waar men niet eens gelooft in een wederkomst van Christus, anders dan op de jongste dag, gelooft men dus ook niet in een komst van Christus met zijn gemeente. En waarom zou er dan daaraan voorafgaand nog zoiets zijn als een opname van de gemeente? Heb je dat nog? In die discussie kom je terecht. En als iemand dan vraagt, gaat de gemeente door de grote verdrukking, of bestaat er zoiets als opname van de gemeente? Ja, het heeft geen enkele zin om daarop in te gaan, omdat je niet weet tegen welke achtergrond, tegen welke context, in welk verband zulke dingen gezegd worden en wat de vragenstellers verstaan onder die termen. Waarschijnlijk iets onbijbels en daarom hebben ze een probleem. En hier wordt het tamelijk makkelijk gezegd. Hier wordt simpel gezegd, ons burgerschap is in de hemelen. En daarom, het staat er anders, maar dit staat er wel. En daarom verwachten wij de zaligmaker die ons vernederd lichaam veranderen zal. Want de opname van de gemeente is betrekkelijk noodzakelijk. Het is wat te verwachten is. Vanwege het feit dat wij een hemels burgerschap hebben. Met Christus zijn opgewekt en gezet zijn in de hemel. Nee, man, dat we het daarover gehad hebben, Efeze 2. Met Christus opgewekt, met Christus gezet in de hemel. En Colossense 3 zal ik aangehaald hebben, neem ik maar weer aan. Waar staat, bedenk dan wel, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is. En waar ons leven is in Christus enzovoorts. Die dingen zijn we in betrokken, die zoeken wij, die gedenken wij. Daar is onze wandel, dat is ons burgerschap, dat is onze sfeer van leven enzovoorts. Daar zijn we op of ingeschreven. Dat is Hebreeën hoofdstuk 12, dat mankeert alleen iets. Wat er mankeert is dat wij gebonden zijn aan dit sterfelijke lichaam. Even zoeken. Daar waren we natuurlijk al in Filippenzen hoofdstuk 1, waar de apostel zei ontbonden te worden, vers 23 van Filippenzen 1, ontbonden te worden en met Christus te zijn, dat is zeer verre het beste. Met Christus was hij al, zijn wij ook. Want we zijn één plant met hem geworden in de gelijkmaking, zijn dood, zijn begrafenis, zijn opstanding, Romeinen hoofdstuk 6. We zijn één plant met hem geworden, we zijn met hem samengegroeid, dat is letterlijk wat er in het Grieks dan staat van Romeinen 6. Wij zijn leden van zijn lichaam enzovoorts. En het enige wat nog gebeuren moet, dat is de verandering, de verlossing, als zo je wilt, de verandering van ons lichaam. Voortvloeiend uit het feit dat we hemelburgers zijn, want hemelse wezens zitten gewoonlijk niet vast. Dat gewoonlijk moet ik weer weglaten. Maar die zitten niet vast in een lichaam als het onze.
Nee, je kan het vliegen.
Bijvoorbeeld, ja. Zoiets. En daar moeten we nog van verlost worden. Volgens 1 Korinthe 15, maar waarschijnlijk kom ik daar nog wel op. Volgens 1 Korinthe 15 moet dat, omdat zolang we in vlees zijn, zullen we niet erven. En aangezien we onderweg zijn naar een erfenis, kortom, aangezien wij gepredestineerd zijn tot zoonstelling, met dank aan Efeze 1 vers, wat is het, 4, 5? Aangezien dat zo is, moeten wij dus nog verlost worden van het sterfelijke, het vergankelijke, het verderfelijke. Want dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen, enzovoort. 1 Korinthe 15. En daar is het, daarin zijn we onderweg, logischerwijze. Omdat wij hemelburgers zijn. Voor de rest is het een kwestie van, in het algemeen, van men wacht op de opstanding. Dat staat ook in de apostolische geloofsbelijdenis, geloof ik. Ik geloof in de opstanding des vlees ten jongste dagen. Of dat erbij staat, zo weet ik niet, maar zo, dat is wat men dan gewoonlijk gelooft. Jawel, daar geloof ik ook in, maar dat is niet waaraan wij deel zullen hebben. Of degene die deel uitmaken van de gemeente en overleden zijn. Want die zullen met Christus in heerlijkheid verschijnen in zijn wederkomst. Met Christus om zijn koninkrijk op aarde op te richten. Zo ziet u dat chiliasme noodzakelijk is voor het begrijpen van de ecclesiologie. Wat zei ik nou weer voor geks? Ik zei dat het noodzakelijk is te geloven in een duizendjarig rijk waarin Christus op aarde regeert met zijn gemeente om te begrijpen wat de gemeente voor een ding is. En andersom had ik het ook kunnen zeggen. Je moet begrijpen wat de gemeente is, anders begrijp je de toekomst van onze Heer Jezus Christus niet. En dan heb je ook niet het verband tussen dat wij matig en godzalig zouden leven in deze tegenwoordige boze wereld, verwachtende de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Titus 2, vers 10, 11, 12, wat het maar was. Nou ja, en zo verder. Romeinen 8 begrijp je dan ook niet. Ik ben verzekerd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want wij zijn een hoop zalig geworden, wij verwachten de zoonstelling. Maar er komt dan nog wat bij. De opvatting dat de opname van de gemeente inhoudt. Dat voordat hier op aarde de hel losbreekt, of was het toch de hemel? Al voordat hier op aarde de, nou ja, de verdrukking aanbreekt, dat wij voor die tijd verdwijnen naar de hemel en er dus niks mee te maken hebben en daarna leefden wij nog langer gelukkig. Onder het motto, er staat toch al zo zullen wij met de Heer wezen. En dat wordt gelezen als, en ze leefden nog lang en gelukkig. En daar heeft nooit meer iemand wat van hen vernomen. Ja, daar heb je heel de zin van, de betekenis, de zin van de opname van de gemeente in één klap meteen helemaal weggeredeneerd. En dat een ander dan zegt, ja, daar geloof ik niet in. Ja, daar is wat voor te zeggen dan. Ik geloof daar ook namelijk niet in. Ik geloof wel in de opname van de gemeente, al ben ik altijd geneigd me te excuseren voor het germanisme opname. Maar ja, we komen er niet meer vanaf. Hè? Het is opneming, volgens goed Nederlands, maar ja, taal verandert en ik niet, dus ja, dat is, althans minder blijkbaar. Maar goed, de opname van de gemeente dan, die heeft tot doel om de gemeente aan te stellen in de hemelse positie als erfgenaam, definitief, met Christus, om vervolgens daarna met Christus in heerlijkheid gepresenteerd te worden aan de wereld, aan de volkeren der aarde. Zie ik en de kinderen die de Heer mij gegeven heeft. Oké, dat zei Jesaja en het wordt aangehaald in Hebreeën hoofdstuk 2. En daar staat, dat het spreekt over de gemeente, want die kinderen dat zijn wij. Dat zijn die zonen, dat is de gemeente. Staat daar. Gaat er niet om of je dat nou begrijpt allemaal. Gaat er maar om dat dat gewoon in de Bijbel staat, zulke dingen. En dat de Bijbel ook zegt, dat als het gericht zal zitten en het oordeel over de volken der aarde zal plaatsvinden, dan zegt de Bijbel, dat gebeurt maar niet door die ene, hoewel het gebeurt door die ene, namelijk de Messias, maar hij is met een heel gezelschap. En hij zit niet alleen op één troon, er staan tronen en het gericht zette zich op die tronen. Dat is Daniel 7.
Waren er nog 12?
Eventueel in Openbaring 4 en 5 zijn het 24. Dat is symboliek, maar het is net zo goed de gemeente. 24 oudsten. En omdat het gauw kerstfeest is. Als de Heer komt, in zijn geboorte, staat er Lucas 2. Terstond was er met de engelen leger van hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende, heilig, heilig, heilig is de... Oh nee, zeggende, eer is de God enzovoort. Maar dat is een uitbeelding van de gemeente, want als de Heer wederkomt, dan komt hij... Is hij de engel des Heeren, dan verschijnt hij en terstond is er met die engel, met de Heer zelf, een leger van hemelse heerlegers. Dat zijn u en ik. En dan zingen we. Ere zij God. En heilig, heilig, heilig is de Heer die is en die was en die komen zal. De woorden van de 24 oudsten. Daarna, als u wat te doen wil hebben thuis, dan zoek u op waar gesproken wordt over de komst. Ik bedoel, de wederkomst, impliciet, van Christus. En dan er staat, dan komt hij met... En wat er dan staat, en waar het staat, en hoe vaak het staat. Met zijn heiligen. Of met zijn vele tienduizenden engelen. Of wat er maar staat bij gelegenheid. He? Of gewoon met zijn loon, kan ook nog. Dat zijn wij ook namelijk. Want wij zijn zijn erfdeel. Ja. Hem in welke wij een erfdeel geworden zijn. De vertalers hebben er problemen mee, want die vinden dat wat onwaarschijnlijk. Maar ja, nee, het is ook geen Calvinistische leer. Nee, maar goed, maar staat wel in de Bijbel, hè? Wij zijn zijn erfdeel. Al in Jesaja, nou ja goed, laat ik er maar niet op ingaan, maar al in Jesaja wordt dat aangekondigd. Dat de Heer zegt, de Messias zegt, ik heb mijn werk gedaan, ik heb gedaan wat ik doen moest, maar helaas geen resultaat, Israël liet zich niet verzamelen, maar mijn loon is bij de Heer en mijn arbeidsloon is voor mijn aangezicht. En later staat dat als hij zal komen, dan zegt hij, ik kom en mijn loon is met mij. Dat lezen wij onvermijdelijk als dat ons loon met hem is. Want we passen alles op onszelf toe immers. Abusievelijk. Maar hij zegt, ik kom en mijn loon is met mij. Ook Jesaja trouwens al. En dat zijn wij. Hij komt met zijn gemeente. En daarom gaan we hem tegemoet. En alleen al die uitdrukking, dat we hem tegemoet gaan, dat is in dat vers waarover opname van de gemeente gesproken wordt, in 1 Thessalonicenzen 4. Alleen al daaruit blijkt dat we dus met hem zullen wederkomen. Anders kunnen we hem niet tegemoet gaan. Dat is wat het betekent, tegemoet gaan. Toch? Nou ja. Maar wat hier beschreven wordt, dit zijn inleidende woorden alleen maar hoor, om het zaakje even bij elkaar te zetten. Wat hier beschreven wordt is, ons burgerschap is in de hemelen, op grond waarvan, waaruit staat, ik geloof dat ik dat vorige keer al gezegd heb, waaruit, je kan hem ook lezen als waaruit volgt. Dus iets te ver doorgevoerd, maar waaruit betekent ook gewoon op grond van. Hieruit volgt. En niet alleen leerstellig, maar ook praktisch, kausaal. Ons burgerschap is in de hemel. Wel, als wij hemelburgers zijn, dan volgt daaruit dat op een of andere wijze wij ook dat hemelse lichaam zouden ontvangen. Zoals bijvoorbeeld weer beschreven in, ik noemde het al, 1 Korinthe 15. Waar uitgebreid over hemelse lichamen gesproken wordt. En trouwens ook 2 Korinthe 5. Maar misschien neem ik u wel mee nog daarnaartoe. Maar dat is wat er staat. Ik blijf eerst even bij dit vers. Ons burgerschap is in de hemelen. Op grond waarvan wij ook de zaligmaker verwachten. Namelijk de Heer Jezus Christus. Ik heb altijd wat problemen met dat namelijk. Dat, Dat hoeft er niet tussen. Maar dat is wel wat er staat natuurlijk. Hè? Wij verwachten de zaligmaker, de Heer Jezus Christus. Die iets komt doen. Nou, die is makkelijk, hè. Kijk, Romeinen 8 zegt dat de hele wereld, staat er precies in de volgorde waarin ik het net allemaal verteld heb, dus dan lees ik ook maar even. Daar staat dat de hele schepping, vers 19, als met opgestoken hoofden, rijkhalzend heet dat. U weet wel, dan rekt men zijn nek uit. Er moet toch iets gaan gebeuren. Waar gaat het gebeuren? Wie komt eraan? Het schepsel, de schepping, enkelvoud, het hele ding, de hele schepping, met opgestoken hoofden, verwacht. Dat lijkt me niet een goede vertaling. Vertaal het maar met wacht op. Dat past trouwens ook uitstekend in de context. Wacht op. Kijk, dan ben je weer bij een fundamenteel thema in verband met ecclesiologie, de leer der gemeente. Dat is namelijk dat het werk dat God doen zou aan de wereld, in onze dagen officieel stilstaat, omdat voordat dat werk voortgezet wordt, God eerst zijn hemelse volk verzamelt. Zoals Jacobus zei, God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Handelingen 15. Dat is wat nu eerst gebeurt. Of zoals in Romeinen 1 gezegd wordt, God heeft de wereld overgegeven in de zin van losgelaten. En zoals Deuteronomium zei, de Heer zou zijn aangezicht verbergende verbergen. En daarna staat er nog talloze plaatsen in het Oude Testament, dat zijn de dagen waarin wij leven. En de schepping moet daarop wachten. Merkwaardigerwijze in Openbaring 10 wordt gezegd dat als de zevende engel bazuint, dan zal er geen tijd meer verlopen. En de NBG heeft daar zelfs ingevuld, dan zal er geen uitstel meer zijn. Nou, twijfel ik of dat waar is, of dat er zo staat, maar zo wordt hier gelezen. In Openbaring 10. Als de zevende engel bezuint, dan zal geen uitstel meer zijn. Dat is, in de Statenvertaling staat, meen ik gewoon, er zal geen tijd meer wezen. Toen heeft iemand uitgedacht dat daar vanaf dat moment alle klokken stilstaan, omdat tijd dan niet meer bestaat en dan worden we niet meer oud. Omdat de tijd stilstaat, maar ja, dan kunnen we ook niks doen als de tijd stilstaat. Hè? Kun je niet met elkaar praten als de tijd stilstaat. Toch? Laat staan muziek maken. Muziek is georganiseerde tijd. Heeft iemand mij uitgelegd. Nou, als er geen tijd meer is, dan hebben ze ook geen muziek meer. Maar kun je niks doen, kun je niet spreken. Dan hebben we een hele abstracte, statische toestand. Toch? Dat staat er ook niet. Staat ook niet Chronos.
Het Nirvana.
Dan krijg je het Nirvana. Dan heb je het niets dus, inderdaad, ja. Maar er staat niet Kronos, maar iets van Kairos of zoiets. Dat weet ik ook zo gauw niet, maar in ieder geval, dan zal er geen uitstel meer zijn. Dat is niet wat er staat, maar dat is wel de correcte interpretatie van wat er staat. Want tot op heden gebeurt er niks aan de wereld. De schepping namelijk wacht op, moet ergens op wachten. Op de openbaring der zonen Gods. In uw Statenvertaling staat kinderen, dat is een misverstand. Daar staat zonen, zoals het ook staat in vers 15 trouwens. Gij hebt ontvangen de geest der zoonstelling. De vertalers hebben geen onderscheid gemaakt tussen kind en zoon. Dat is tamelijk noodlottig, want er is een groot verschil. Een zoon is de volwassen erfgenaam. Degene die erft namelijk. Kinderen erven niet. Maar de zoon wordt zoon doordat hij de erfenis ontvangt. Dat heet de zoonstelling. Of in Oud Testament, ja, het Genesis kennen we het begrip als aanstelling in het eerstgeboorterecht. Maar goed. De schepping moet wachten op de openbaring van de zonen Gods, implicerend die zonen Gods zijn vooralsnog verborgen. En dat is een van de termen, verborgen is een van de termen ter aanduiding van heel onze tegenwoordige bedeling en ook dus van het werk van de Heer zelf en van de Heer persoonlijk. Hij verbergt zijn aangezicht, hij doet een werk in het verborgene, toch? En dit heet de bedeling der verborgenheid volgens Efeze hoofdstuk 3. Maar het wacht op de openbaring der zonen Gods. En dat zijn wij. Dat is de zin van deze uitspraak ook hier in dit hoofdstuk. En anders neem je de draad gewoon weer op in Romeinen 1. God heeft ons, die geloven, gepredestineerd, tevoren verordineerd tot zoonstelling. Daar moet de wereld op wachten. En niet alleen op onze zoonstelling, maar op de openbaring der zonen Gods. Dat wil zeggen, de verschijning in heerlijkheid van die zonen. Zie, ik en de zonen die God mij gegeven heeft. Dat is, wordt het dan, hè? Dat is in de wederkomst. En daarna staat er in vers 23, want ik ga het allemaal niet bespreken, vers 23... En dit niet alleen, maar ook wij zelf, dat wil zeggen, de schepping wacht op gebeurtenissen in de toekomst, maar dat niet alleen, ook wij zelf, die de eerstelingen des geestes hebben, volgens sommigen moet het wezen, die de eerstelingen des geestes zijn, ik denk dat dat de correcter is, dat is een kwestie van manuscripten en dat soort dingen meer, waar ik u verder niet mee zal vermoeien. Maar het idee is dat wij uit de geest geboren zijn en wij zijn eerstelingen, eerstgeborenen. En daarom horen we tot de gemeente van eerstgeborenen en daarom zijn we erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Dat was terug in vers 17. Zodat inderdaad de lezing die de eerstelingen des geestes zijn, meer voor de hand ligt dan deze. Dat niet alleen, maar ook wij zelf die de eerstelingen des geestes zijn, wij ook zelf kreunen, zuchten in onszelf, verwachtende de zoonstelling. Ook wij zijn in hopen zalig geworden, dat is het volgende vers. Wij wachten op de toekomst, wij wachten namelijk op de zoonstelling. Dat aanneming tot kinderen, dat krijg ik bijna mijn keel niet meer uit. Sorry, maar je moet het altijd uitleggen. Dus ik blijf hardnekkig gewoon zeggen, zoonstelling, dat is wat er staat. Dat is wat de vertalers niet geloofd hebben, of niet begrepen hebben. Oké, maar dan nog, niet geloofd hebben dus. Maar het staat er echt. Hyothesis is namelijk de stelling, these, een these, stellen, staan. Het stellen van hyos, zonen. Zoonstelling, aanstelling tot zonen. Dat is wat wij in Genesis hebben leren zien als eerstgeboorterecht. Zonen worden maar niet geboren, hoewel dat ook. Dochters trouwens ook. Maar ze worden in het bijzonder gesteld, aangesteld. Ik bedoel, Isaac had twee zonen, Esau en Jacob in die volgorde, maar Jacob werd tot zoon gesteld. Daarna moest hij vluchten en daarna stond de geschiedenis voor 20 jaar stil daar in Canaan. De lijn ging verder bij oom Laban, heel ergens anders. En daar ontwikkelde zich Jacob tot een volk eigenlijk. Nee, het is een beeld van de gemeente uit onze tegenwoordige tijd, hoor. Ja, echt wel. Maar toen maar. Wij verwachten de zoonstelling. En als je vraagt, hoezo verwachten wij de zoonstelling? Nou, er staat er netjes weer bij. Dan heb je dat woord namelijk weer. Jammer. Er staat gewoon zoonstelling en dan meteen erachteraan de verlossing van ons lichaam. Want de zoonstelling en de verlossing van ons lichaam gaat in één moeite door. Je kan moeilijk zeggen dat het hetzelfde is, maar als je het mij vraagt, is het één en dezelfde gebeurtenis. Het is aanstelling in het erfrecht. Het is de uitvoering van het testament. Weet u? Niet maar wie is de erfgenaam ooit een keer? Wie zal ooit erven? Nee, het gaat erom wie nu zal erven. Dat is wat hier gebeurt. Dat is de zoonstelling. En dat gebeurt bij, door de verlossing van ons lichaam. Het brengt ons bij het oude thema, maar daar hebben we het hier eerder over gehad, in verband met de Filippense brief, namelijk het thema dat de zaligheid als zodanig drie fasen kent, namelijk die van de geest, die van de ziel en die van het lichaam. Daar hebben we over gesproken. Omdat we tegenkwamen de zaligheid der ziel, omdat geschreven werd in Filippense, wat was het, Filippense 2 nog werd geschreven aan mensen die al zalig waren, werd geschreven, bewerkt u zelfs zaligheid met vrezen en beven. Zodat dan de vraag is, ja, zijn ze nou al zalig of moeten ze nog worden? En het antwoord is, ze zijn zalig en ze zijn bezig zalig te worden. En in de toekomst moeten ze het ook nog worden, want het eerste heeft betrekking op wat de geest genoemd wordt. Men is zalig, men is geboren uit de geest. Wedergeboren. That's it. En daarmee behouden en in die zin behouden. De volgende fase is, ik wilde zeggen was, maar het is nog steeds zo, maar we hebben het besproken. De volgende fase is die van de ziel en de ziel is binnen de klassieke betekenis en de Bijbelse betekenis van de term niks anders dan het praktische leven van de mens. Ze doen en laten, de ziel. Die zou ook zalig worden. Dat is de uitwerking van de zaligheid die er al is. Heb je dat? En dan is er nog een vervolg op en dat betreft het lichaam. En dat gebeurt niet terwijl we hier op aarde zijn, om zo te zeggen. Dat gebeurt in de toekomst. Op een dag die daarvoor bepaald is en bovendien collectief. Allemaal tegelijk. En er is oorzakelijk verband tussen, en daar hebben we het nog over, want daar gaat het hier over. In al deze schriftgedeelten die hier betrekking op hebben. Wij verwachten de zoonstelling, namelijk, of zijnde, de verlossing van ons lichaam, want wij zijn in hoop zalig geworden. Romeinen 8 nog steeds, vers 24. Ook wij zijn onderweg naar de toekomst, naar een toekomstige gebeurtenis, waarvan dan 1 Korinthe 15 zegt, en ik heb hem net al aangehaald, ja, zolang we in het vlees zijn, kunnen we niet erven. Dus ja, onze lichamen moeten veranderd worden. En de normale wijze waarop dat gebeurt, want er is een norm voor, de normale wijze waarop dat gebeurt, is die van opstanding uit de dood. Dat is dus een opstanding des vleeses en letterlijke lichamelijke opstanding. Heb je die nog? Zo wordt het beschreven in 1 Korinthe 15. Ik ga er straks wel naartoe, maar ik blijf zoveel mogelijk bij Filippenzen 3 om het verband te laten zien hoe die dingen logisch in elkaar steken. Ons burgerschap is in de hemel. En op die grond verwachten wij de zaligmaker die iets kon doen. Nou ja, volgens Romeinen 8, daarom heb ik het opgezocht, wat verwachten wij? De zoonstelling, namelijk de verlossing van ons lichaam. En daarmee het ontvangen van de beloofde erfenis. Loon kan ook. Het is toch hetzelfde, dus vooruit maar. Maar wat staat er? Wij verwachten de zaligmaker die ons vernederd lichaam zal zalig maken. Nou ja, dat staat er niet. Maar toch staat het er. Dat wordt geïmpliceerd. Want waarom wordt de Heer Jezus Christus anders de zaligmaker genoemd in dit vers? Dan zegt hij, ja, omdat hij dat is. Dan zeg ik, ja, maak het rijtje zelf af. Wat is er nog meer? En al die andere termen staan er ook niet. Waarom staat deze term daar? Omdat hij komt zalig maken. Zijn we dan nog niet zalig? Jawel, maar nog niet wat het lichaam betreft. Dat moet nog gebeuren. Dat is de voltooiing van die drie fasen van de zaligheid. Terwijl ik het net samenvatte, dacht ik, ja, je kunt ook die andere termen gebruiken, hè? Die van behouden worden of zo. De Bijbel doet dat ook, hè? Zijn wij behouden?
Ja.
Ja. Of moeten we het nog worden?
Ja.
Ook.
Ja.
Maar het is drie keer. Indien iemand zegt dat hij het geloof heeft en hij heeft de werken niet, kan dat geloof hem zalig maken? Vroeg Jacobus. En het antwoord dat hij wil hebben is nee. Maar als Paulus het erover heeft in Romeinen 3, dit is klassiek hoor, dit is volstrekt klassieke discussie. Nou, hoe klassiek dat is. Romeinen 3. De Paulus zegt, de mens wordt zalig door geloof alleen en zonder de werken der wet. En Jacobus zegt, nee, niet maar door geloof, maar ook door werken. Zegt hij. En Luther werd voor het probleem gesteld. En Luther zegt, we halen gewoon de Jacobusbrief uit de Bijbel.
Een strooienbrief.
Hij noemde het een strooienbrief. Ja. En nogal Joods. En naarmate de man ouder wordt, had hij wat meer hekel aan de Joden, zal ik maar zeggen. Aan het Judaïsme trouwens. Dat is vanwege wet en zo. En toen maar. Dan wordt hij weer als antisemiet weggezet. En toen maar weer. Ik bemoei me er maar niet mee. Maar hij vond die brieven maar een Joods. Want je moet toch zeggen, hoe komt zo'n brief dan in de Bijbel terecht? En, nou ja. Maar hij wist er geen raad mee. En hij zegt, haal hem er maar uit. En als je toch bezig bent, het boek Esther ook maar. Want daar komt de Heer niet in voor. Dus dan moet hij er ook maar uit. Man was wat rigoureus. Maar toen maar. Maar wat... Waar het over ging, is toch niet zo moeilijk. Paulus had het in Romeinen 3 over de wedergeboorte, zalig worden als zodanig. En Jacobus in zijn brief had het over, en hij noemt dat ook expliciet, en wij hebben het besproken, hij noemt het expliciet de zaligheid van de ziel. Dat is van de praktische levenswandel. En dat gaat niet zonder werk. Als je niks doet, gebeurt er namelijk niks. En is het belangrijk dat die ziel zalig wordt? Het praktische leven? Het antwoord is ja, want dat is bepalend voor het loon dat men zou ontvangen. Dat is waarvoor wij leven dus. Het geeft onze levensinhoud, zin. U weet wel, grote probleem van de filosofen, wat is het zin van het leven? Nou, dit... Zeg niet dat het niet belangrijk is.
Nee.
Ja, dat is het dus. Met andere woorden, wij zouden geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. 2 Korinthe 5. Opdat een ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is. En dat betreft de opname van de gemeente. Maar ik neem u er nog mee naartoe. Beloof ik u, maar doe maar. Het gaat om het verband. De zaligmaker die komt, die verwachten. Wij verwachten dat de zaligmaker iets zal doen. Niet eens dat hij komt, want dat staat er niet in. Wij hebben een burgerschap in de hemel en op die grond verwachten wij de zaligmaker die iets zal doen. Zaligmaker namelijk. En omdat dat toch al makkelijk is, en dat woord al geïmpliceerd is, staat er dus wat anders, die ons vernederd lichaam veranderen zal. Hoe wordt ons lichaam zalig gemaakt? Doordat het veranderd zal worden. En de Bijbel lezen, moet ik er altijd bij zeggen, als er staat veranderen, dan is de kans groot dat het betekent vervangen. Een andere stellen in de plaats van. Want dat is wat het in de praktijk is. Heb je dat? Iets veranderen is iets vervangen. Zelfs verplaatsen kan ook nog. Hoeft niet noodzakelijk, maar zoiets is het. Hij zal ons vernederd lichaam veranderen. Wat verandert er dan aan het lichaam? Als het zalig gemaakt wordt en het wordt veranderd, wat verandert er dan?
Hè? Nieuw lichaam.
Ja, dat staat erachter, ja. Dan wordt het veranderd in een heerlijk, en dan had het net gebeurd, verheerlijkt lichaam. Het wordt vervangen door een heerlijk lichaam. Het was namelijk een vernederd lichaam, in meer dan één opzicht. Want het menselijk lichaam, sowieso een vernederd lichaam, lager kan niet, als het nog lager komt, is dood. Ik bodem, de aardbodem, dat is de laagste plek in de schepping. Hè? Er zijn plekken die zijn nog lager, maar het blijft altijd de aardbodem. Die is soms nog lager dan in Nederland. Ja, dus kan het je niet voorstellen, maar het is zo. Maar goed, hè, dat is vernederd. En in meer dan één opzicht, want ook het lichaam is ondergeschikt, namelijk dienstbaar gemaakt. Ook in alle opzichten, binnen het kader van de Filippense brief, denk ik dat de eerste idee moet zijn, we hebben een vernederd lichaam, want het is ondergeschikt gemaakt aan de Heer en zijn werk. Per slot, daar ging de brief over. Dan gaat hij nog over trouwens, hè? Over die vernederde positie van Christus die wij als voorbeeld hebben. En dat vernederd was, dat lijkt me wel duidelijk, toch? Die in de gestaltenis Gods was, enzovoorts. Heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen, is de mensen gelijk geworden, is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, de dood des kruises, en heeft zichzelf vernederd. Vers 8 was dat van Filippenzen 2, en daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Wel nu, wij leven hier op aarde eveneens in zo'n aards menselijk lichaam, een vernederd lichaam, een dienstbaar lichaam, zelfs dienstbaar aan onszelf. Want ons lichaam is het instrument waarvan wij ons moeten bedienen. En Paulus beschouwde het als een gevangenis, als een gebonden zijn. Daarom zei hij ontbonden te worden. En met Christus te zijn is mijn verreweg het beste. We hebben het lichaam nodig om hier te leven, maar tegelijkertijd is het onze begrenzing. Hebben jullie het nog? Ja. Ik had altijd willen typen met een 12-vingerig systeem, maar ik had maar 10 vingers. Het is je beperking. Je komt niet verder. En het zou mooi zijn, 88 vingers, dan kun je voor elke toets op de piano een vinger. Het is onze beperking, op een of andere manier. Ik heb maar 2 handen, riep mijn moeder dan. Maar ja, ze had 8 kinderen, dus vandaar. Maar ze hadden 2 handen, ja, meer zat er niet aan. Dus het is tegelijkertijd een beperking. Je moet het ermee doen, je kunt het ermee doen, maar het is ook niet meer dan dat. Het is een begrenzing, het is een vernederd lichaam. Afgezien daarvan, ik heb nog wel eens hier en daar in een uitzending in de kist gekeken, weet u wel. Altijd vernederde lichamen. Ja. Dat is mensonterend. Ja, ik vind, maar daarom ga ik ook kijken altijd. Ik wil het ook wel zien. Ik loop er niet van weg. Maar het is, ja. Oh. Niet prettig. Maar het is een vernederd lichaam. En het zal dus verhoogd worden. Als een vernederd lichaam veranderd wordt, wat wordt het dan? Een verhoogd lichaam. En als dat dan ook al gezegd is, dan kan je net zo goed in één keer zeggen, verheerlijk lichaam. Dus het wordt een zalig lichaam, het wordt, voor wat het betekenen mogen dan, hè? Een zalig lichaam, het wordt een verhoogd lichaam, het wordt een verheerlijk lichaam. Bovendien wordt het een lichaam van dezelfde aard als het lichaam van Christus zelf. De Heer Jezus, zijn opstandingslichaam, want er staat, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zo je wilt vervangen, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn. Heerlijk lichaam. En ik meen dat het ook Romeinen 8 was. Ik heb het alweer weggeslagen, helaas. Maar dat er staat dat we naar zijn beeld veranderd zouden worden. Naar het beeld van Gods Zoon. Ja, dat is Romeinen 8, vers 29. Want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren verordineerd. Tot zo'n stelling heette zoiets in Efeze 1, heb ik al eerder genoemd. Gepredestineerd, tevoren verordineerd tot zo'n stelling. En hier staat, die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren verordineerd. Den beelde zijn zoons gelijkvormig te zijn of te worden. Heb je dat? En die zoon is beelddrager God. Hij is het beeld God. Dat weet u toch, hè? Of moet u daar een schriftplaatsen van hebben? Christus is het beeld Gods. En wij worden naar het beeld van Christus veranderd. Zodat je meteen gecorrigeerd wordt, mocht je denken dat de mens beelddrager Gods is, van nature. Dat berust op een misverstand namelijk, hè? De bedoeling is dat we dat zouden worden.
Ja, maar de mens wordt geschapen en God zijn beeld.
Ja, dat kan ook wel zijn. Maar Seth, de zoon van Adam, was het evenbeeld van zijn vader. Hij was naar het beeld van Adam. Adam kreeg een zoon. Naar zijn beeld en gelijkenis staat er. En 1 Korinthe 15 zegt, wij hebben het beeld van de aardse mens gedragen. En Romeinen 5 heeft er nog veel meer over te zeggen, maar vooruit maar weer. Het is een misverstand dat de mens beelddrager Gods is. En de uitdrukking, laat ons mensen maken aan ons beeld en onze gelijkenis, uit Genesis 1. Ja, sorry, de bedoeling is dat ik Filippenzen bespreek, dus ja, brengt me te ver van een onderwerp af. Maar er staat niet eens, laat ons mensen maken, er staat, laat ons Adam maken. En dat betekent ook niet mens. In de eerste plaats, het is enkelvoud. In de tweede plaats, als dat wat betekent, betekent het rood. Adam, Edom. Mens. En misschien implicerend dat hij uit de aarde aards is, omdat de aardbodem Adama heet. En dan zegt men, Adam betekent rode aarde. Je moet toch wat met die woorden, maar... Maar betekent geen mens. Dat de mensheid, de mensen van Adam afstammen en daarmee eventueel zijn naam dragen, dat kan zijn, maar dat is niet de betekenis van de naam. Heb je dat nog? Nou ja. Laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En van die Adam, uit Genesis 1 staat dat hij een voorbeeld was van degene die komen zou. Met andere woorden, de uitspraak laat ons Adam maken naar ons beeld en ons gelijkenis, wordt uiteindelijk vervuld, is uiteindelijk pas vervuld in de opstanding van de Heer Jezus uit de dood. Want sindsdien heet hij het beeld Gods. En niet daarvoor. In zijn omwandeling op aarde ook niet. Uitdrukkelijk niet zelfs. Daarvan heet het zelfs, hij had geen gedaante nog heerlijkheid dat we hem zouden begeerd hebben. Hebben we die nog?
Ja,
ja. Nou ja. Toen maar weer. Het zijn van die bekende misverstanden. En die maken het vervolgens zo moeilijk om die dingen te begrijpen die wij gewoon in de Bijbel zwart op wit in klare taal lezen. Zie? Kortom, wij verwachten de zaligmaker die ons vernederd lichaam veranderen zal, namelijk zal zaligmaken en dus verhogen, vernederd lichaam verhogen, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. Want al die uitspraken, ik zal weer even een cliché gebruiken, met dank aan mijn vader, die zei namelijk bij vele gelegenheden, overal waar de Bijbel spreekt over de verheerlijkte Christus, dat is een pleonasme trouwens, over Christus, dat is de verheerlijkte, per definitie namelijk. Overal waar de Bijbel spreekt over de verheerlijkte Christus, is dat inclusief de gemeente. En dat was niet alleen zijn opvatting, dat was zelfs een officiële, min of meer officiële theologische leer. Ik weet niet waar en van welke signatuur. Dat kan mij trouwens persoonlijk ook niet echt boeien om dat uit te zoeken. Ik bestudeer geen theologie, maar de Bijbel. Maar in dat verband werd dan ook gesproken over de Christus. En er bestaat zelfs de opvatting, ik heb hem ooit wel eens gecheckt en ik weet niet meer tot welke conclusies ik kwam, en het kan me ook nu niks meer schelen eerlijk gezegd, maar het idee is dat overal waar in de grondtekst de Christus staat, en dat staat er nog alles, is dat met grote nadruk wat men noemt theologisch de mystieke Christus, namelijk Christus en zijn hele lichaam, zijn hele gemeente inclusief. Bijvoorbeeld, want ik weet er maar één voorbeeld op. Bijvoorbeeld 1 Korinthe 15, waar staat dat de opstanding in fasen zal gebeuren. Dus niet maar alleen op de jongste dag. Namelijk de eersteling en daarmee de eerstgeborene, de grote erfgenaam Christus. Daarna, die van de Christus zijn, dat de staat er niet, niet in onze vertaling, maar wel in de grondtekst. En dat sterk, omdat het er ook in de grondtekst niet hoeft te staan, net zo min als in het Nederlands. Wij laten dan gewoonlijk ook het bepalend lidwoord weg. Maar omdat het er expliciet wel staat, zou het ook expliciet wel vertaald moeten worden. Dan gaat het opvallen, dat woord, maar dat is ook in het Grieks het geval. En dus moet het worden, daarna die van de Christus zijn. In zijn toekomst, dat weet ik niet, maar het is de linkerblad zijn. Hè? 23 hoor ik. Daarna die van de Christus zijn, in zijn toekomst. En daarna zal het einde wezen van de opstandingen. Wel te verstaan, kijk, dat is die van de jongste dag. Het zijn dus drie fasen. Christus de eersteling, daarna de hele gemeente en daarna die van de jongste dag. En daarbij gaat het uitsluitend om opstanding in een verheerlijkt lichaam. Want wij kennen ook nog een paar andere gelegenheden. Nou, één. Misschien twee vooruit. Waarbij mensen opstaan uit de dood, nog in de toekomst, maar niet in een verheerlijk lichaam. Die komen gewoon terug op aarde om hun leven op aarde verder voor te zetten. Dus dat wordt niet meegeteld, daar hoef ik het dus ook niet over te hebben. Het gaat om opstanding in een nieuw en verheerlijk lichaam. En dat is Christus dus al geweest, daarna die van Christus zijn in zijn parousia. Dat wil zeggen in verband met zijn wederkomst, zo is het maar net. En daarna nog die van de jongste dag. Maar de gemeente is ook daar een uitzondering. Het hoort niet bij de jongste dag. De gemeente is een apart volk dat specifiek geroepen is om deel te hebben aan de heerlijkheid van Christus in zijn geopenbaarde koninkrijk en een hemels volk te vormen voor tijd en eeuwigheid. Waarom ook niet? Er is een heel hemels volk. Nou ja, een hemels volk. Een groot deel van de traditionele hemelbevolking zal er binnen afzienbare tijd worden uitgebonjourd. U weet wat een goedendag is? U weet wat een goedendag is? Dat is een knuppel. Ja, daarom zeg ik eruit gebonjourd. Het is een eufemisme voor een knuppel. Ze worden eruit gegooid. En er ontstaat dus wel degelijk een vacature. Een tamelijk grote. In de hemel. En die wordt ingevuld door de gemeente. Er komt een ander definitief bestuur over de wereld als zodanig. Christus zelf neemt de heerschappij op zich. Ik bedoel, er werd tot hem gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, Psalm 2. Eis van mij en ik zal u geven. En mijn laconieke commentaar is, en tot nog toe heeft hij niet geëist, maar als hij dat doet, zal hij oordelen met een ijzeren scepter en de volkeren oordelen met stukken slaan gelijk een pottenbakkersvat en dat soort dingen meer. Dat staat, dat gaat dan gebeuren. En als hij dat gaat doen, dan roept hij zijn gemeente tot zich, die hij inmiddels gevormd heeft. Een deel daarvan is nog hier beneden. En dan wordt veranderd. En we zullen tezamen met degenen die reeds ontslapen worden, veranderd worden. En we zullen de Heer tegemoet gaan in de lucht. En tegemoet gaan betekent dus inderdaad dat we weliswaar even hier verdwijnen, maar daarna met hem alsnog. Nou, daar wacht de wereld op de openbaring der zonen Gods. En het is niet zo dat wij vertrekken en dan zal niemand meer wat van ons horen. Dan zijn we weg en met het lied Tabé dan ik groet u. Dat is mijn lijst geloof ik, hè, Tabé. Nou ja, laat maar zitten. Nee, integendeel, ze zullen dan pas van ons horen. Dan pas, ja. En dan definitief. Dat is, nou ja, de Bijbel spreekt daar uitgebreider over dan ik het nu zeg, hoor. Maar daarin zijn wij onderweg. Wij zullen veranderd worden en we zullen gelijkvormig worden aan het heerlijke lichaam van Christus. En dan die laatste zin ook maar even. Naar de werking waardoor hij ook alle dingen, tapanta, het heelal, aan zichzelf kan onderwerpen. Want het hele punt is dat wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, met dank aan Petrus die het zo samenvat in 2 Petrus 3, maar ontleent in elk geval aan Jesaja 65, 66, ik geloof allebei trouwens. Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, kortom, de hele schepping zal veranderd worden. Waarbij het vergankelijke onvergankelijkheid zal aandoen. U weet, daar staat er, het is, voor de oude schepping is geen plaats meer gevonden en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. In Openbaring wordt het beschreven. Maar voordat het zover is, zullen wij veranderd worden. Dat is wat hier staat. En voor het zover is, is ook Jezus van Nazareth reeds veranderd en de eersteling geworden, aller creaturen enzovoorts. Of de eersteling dergenen die ontslapen zijn, 1 Korinthe 15 en zo verder. En daarom verwachten wij niet alleen verandering van het lichaam, maar daarmee opneming van de gemeente. Want op het moment dat wij veranderd worden zodanig dat we van het ene moment op het andere ineens een verheerlijk lichaam hebben, dan zijn we dus hier weg. Nou ja, in ieder geval onzichtbaar. En of je dat moet noemen, dan zijn we hier weg, dat weet ik niet. Ik kan me ook voorstellen dat je een hemels lichaam hebt en dat je er niet nog steeds bent. Trouwens, de algemene gedachte is zelfs dat er engelen in ons midden zijn. En ik heb zelfs, evangelisch als ik ben, heb ik zelfs wel eens gehoord dat op al die lege stoelen engelen zitten. Hebben ze me ook wel eens verteld. Dat is klassiek. Nou ja, zoiets. Die zijn hier ook, of de Heer is in ons midden. Oké, beetje moeilijk als hij ergens anders ook in het midden moet zijn. Je blijft er een beetje raar tegen. Maar misschien kan dat, dat weet ik allemaal niet. Maar de opname van de gemeente, eigenlijk is het primair een verandering. Waarbij wij wel degelijk opgenomen worden in, maar hoeveel meter is het? Opgenomen worden, lichamelijk opgenomen worden in de hemelse dingen die ons omringen. En hoe ver kan dat wezen? Ja, dat gaat niet in meters dus, dat is het hele punt. Het is van andere aard. Zie? Nu we toch allemaal deze inleidende gedachten overwegen, heb ik er nog één voor u. Dat is namelijk dat naar Bijbelse maatstaven verwachten wij ook niet de opname van de gemeente. Naar Bijbelse maatstaven. Naar de onze waarschijnlijk wel, maar naar Bijbelse maatstaven, dat is niet de voltooiing, om zo te zeggen, van het een en ander. Wat wij werkelijk verwachten is dat wij met Christus geopenbaard zullen worden in eerlijkheid. Dat is nadat wij eerst hem tegemoet zijn gegaan, zoals dat bij gelegenheid genoemd wordt. Dat wil zeggen, dat is pas na de opname, als u mij vraagt, ook inderdaad pas 7 jaar later. Minimaal. Maar 7 jaar later. Want dat is de grote gebeurtenis waarbij de Heer voor het eerst, en ook tamelijk officieel, zich weer vertoont aan de wereld als zodanig. Dat is de gebeurtenis waarbij hij zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, aan het einde van de 70ste week van Daniël. Dat is na 3,5 jaar van de grote verdrukking, hoewel dat dan wel is de verkorte versie uit Matthäus 24. Nou zeg ik weer een heleboel dingen tegelijk. Maar ja, het heet nou eenmaal in 1 Thessalonicenzen 4, daar begin ik niet meer aan vanavond, want zoveel tijd heb ik niet. Maar het heet nou eenmaal in 1 Thessalonicenzen 4 dat wij de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht. En zoals gezegd, tegemoet gaan betekent daadwerkelijk naar hem toe en daarna maken wij rechtsomkeert. Want hij was bezig om zich te openbaren. De Heer zelf zal nederdalen, zo heet het daar ook. Maar daarvoor gaan wij hem tegemoet, zodat wij met hem nederdalen en met hem zullen verschijnen in heerlijkheid. Want wij weten wanneer de Heer zal nederdalen. Hij zal wederkomen met de stem des aartsengels, met de bezuin gods en wat het maar was. Dat is aan het einde van de 70ste week van Daniël. Want 70 weken zijn bestemd over het Joodse volk. En de heilige stad van het Joodse volk, Daniël 9 vers 24, om te komen tot, nou ja, de Messias en de openbaring van zijn koninkrijk. En dat begint dus na de 70ste week van Daniël, waarvan de tweede helft beschreven wordt als de grote verdrukking, hoedanig niet is geweest en ook niet meer zijn zal, en die dan voor de uitverkorenen, Matthäus 24, verkort wordt. Ja, dat is duidelijk, ja. Tot 1260 dagen. Alleen nog maar voor de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Het zijn de 3,5 jaar dus. 1260 dagen, 42 maanden, tijd, dubbele tijd, halve tijd. Hoe het maar heet allemaal in de Bijbel. Dat wil niet zeggen dat daarmee de grote verdrukking is afgelopen, want die duurt nog jaren. Over de volkeren der aarde moet eigenlijk dan nog pas goed beginnen als het er nou helemaal over gaat. Maar vooruit. Maar voor de Joodse staat en stad, uw volk en uw heilige stad, Daniël 9 vers 24, geldt tot 70 weken en dan is het voorbij. Dan zal de Messias verschijnen. Dan zal men officieel de naam des Heren aanroepen. En dan zal hij zijn voeten zetten op de Olijfberg. En terstond is het dan met de engel. Terstond de engel des Heren? Een leger van hemelse Heer, legers prijzende God. Te zeggen de Heren zegt God. Maar goed. Maar dat is wat wij verwachten. Populair gezegd, de wederkomst van Christus. Minder populair, de wederkomst van Christus is zijn parousia en dat is een hele periode. Maar als het nou over één specifieke gebeurtenis gaat, voor ons ook van groot belang, is dat we met hem verschijnen in heerlijkheid ten einde zijn koninkrijk op aarde te openbaren. En ik ben ook inderdaad van mening dat als er vervolgens staat dat hij zijn engelen zal uitzenden om zijn uitverkorenen bijeen te vergaderen, dan zijn wij die engelen. Per slot, het woord engel betekent ook maar gewoon boodschapper. Oh ja, het betekent ook, via het Hebreeuws althans, ook koning. Nou, dat klopt toch? En wij zijn toch gekomen tot de vele tienduizenden engelen. En de gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is ingeschreven. Diezelfde tekst die we vorige keer hebben aangehaald uit Hebreeën 12. Ik bedoel, ja, als je dat allemaal weer moet aanhalen, dat ga ik maar niet doen. Weet u wat ik wel doe? Even aan het eind van de avond, want dan kan ik er ook niet te lang bij blijven hangen. Dat is u meenemen naar Openbaring 12. Dan houden we het de volgende keer op 1 Thessalonicenzen 4 en 2 Thessalonicenzen 2 en 1 Korinthe 15 en nog zo wat schriftplaatsen. En misschien wel Colossense 3, maar daar waren we vorige keer al. Wij weten dat wanneer Christus zal geopenbaard worden, zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Daar zien we naar uit. Zie je dat de opname als zodanig in Colossense niet eens genoemd wordt?
Maar jij ziet het dan zo zeggen, maar als wij worden opgenomen, je hebt er gemoed.
Ja.
Maar waar blijven we? Niet direct meer omhoog, we blijven nog in de hemel dan.
Ja, dan zijn we in de hemel, ja natuurlijk. Ja. Jawel, jazeker, jazeker, ja.
Omdat je zegt, dan gaan we direct meer omhoog.
Nee, er zit wel tijd tussen, dus niet van het ene moment op het andere, maar onze toevergadering tot hem, om zo te zeggen, die is weer om met hem vanuit de hemel, vanuit een hemelse positie in heerlijkheid te verschijnen. Daarom heet het hem tegemoet gaan. Ja, ja. Nee, zo is het wel. En waarschijnlijk noem ik hem ook niet meer, maar 1 Johannes 3, vers 2, die zegt ook, geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. En het is nog niet geopenbaard of verschenen wat wij zijn zullen, maar wij weten dat wanneer hij zal geopenbaard worden, wij hem gelijk zullen wezen. Dat sluit dus compleet aan bij Filippenzen. Wij zullen veranderd worden en met een lichaam gelijkvormig aan zijn heerlijk lichaam en wij zullen met hem geopenbaard worden. Zie? Dat is waar we werkelijk naar uitzien natuurlijk. Nou goed, ik nam u mee naar Openbaring 12. De aardigheid daarvan is, want ik vind dat heel aardig, dat we daar heel fundamentele zaken genoemd vinden, nogal systematisch vermeld, maar dan toch weer bedekt omdat het tot ons komt in de vorm van symboliek. En dat vind ik altijd wel aardig eigenlijk. Voor sommigen is het een excuus om te zeggen, we begrijpen er niks van, laat me zitten. En ik vind het zo mooi juist omdat je dan helemaal begrijpt hoe het zit. Maar dan moet je wel een beetje thuis zijn in de Bijbelse symboliek. Daar is sprake in Openbaring 12. Oh, dat uitstel hadden we het net over, hè? Dat was in vers 6 van hoofdstuk 10, 1 bladzijde voor. Dat er geen tijd meer zal zijn, maar in de dagen der stem des zevende engels. Een andere vertaling hebben, daar zal geen uitstel meer zijn. Dat wil zeggen, dan kan men het niet meer wachten. Kennen jullie die uitdrukking ook of niet?
Het is de hoogste tijd.
Huh? Nou ja, dat is een omschrijving. Dat is een de omschrijving. Maar er zal geen tijd meer passeren. Nu gaat het echt gebeuren. Dat is te meer van belang omdat in dit schriftgedeelte juist gesproken wordt over de verborgenheid. Dat is nou eenmaal de strekking van Openbaring 10. Maar als een keer die zevende engel bezuint, dan is die verborgenheid voltooid. Dat staat er dan ook prompt, hè? In het volgende vers. Want in de dagen der stem de zevende engel, wanneer hij bezuint zal, zo zal de verborgenheid Gods vervuld worden. Dat is het einde van de verborgenheid, om zo te zeggen. En daarmee het einde van een eventueel uitstel van de openbaring van zijn koninkrijk. Maar zaterdag, dat is overmorgen, hoop ik in Apeldoorn te spreken de hele dag. over dat verschijnsel dat wij geneigd zijn het uitstel te noemen, maar dat naar Bijbelse maatstaven dat helemaal geen uitstel is en dat alles volstrekt volgens het oude plan, zoals in het Oude Testament vastgelegd, gebeurd is, geschied is. Wij kijken daar veel te veel vanuit een menselijk standpunt naar. Maar goed. Openbaring 12. Er werd een groot teken gezien. Een teken. Het heeft een betekenis. Dat u niet denkt dat er in de hemel hier en daar draken rondlopen. Het is een teken. Een visioen, zo u wilt. Een vrouw bekleed met de zon en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. De Rooms-Katholieke variant zegt dat is Maria. Zodra er van een vrouw sprake is, denken ze dat is Maria. Hè? Nee, de meer protestante variant, maar die fluister ik even. Dat is, de vrouw is de kerk. En die gaat hier een zoon voortbrengen, dat is de Messias. En de kerk brengt de Christus voort. En zelfs in klassiek evangelische kring leeft die gedachte nog. Van, wij moeten zorgen dat het evangelie gepredikt wordt aan alle volkeren, dan wel de Bijbel vertaald wordt in alle talen die er zijn, inclusief het Stadsfries. Want eerder komt de Heer niet weder. Dus wij moeten het doen. Het is een misverstand. Wij brengen niet de Messias voor. Het is andersom. Christus brengt de gemeente voor. Zodat de vraag is, wie is die vrouw? Want die is makkelijk. Als dat een probleem is, waar dan ook in de Bijbel, het is altijd Israël. De vrouw. Je kan het ook zien aan zon, maan en 12 sterren. Het was niet nodig dat het uitgelegd werd aan vader Jacob. Toen Jozef het had over zon, maan en 12 sterren, dat ging over Israël dus. Op wat voor wijze dan ook.
Waren het in zijn schoolbeeld of waren het in zijn sterren?
Ja. Of het nou schoven, 11 schoven die voor die ene bogen of 11 sterren, die hoe sterren buigen weet ik ook niet trouwens, maar hoe je dat ziet in een droom weet ik ook niet, maar doet er ook niet toe.
Ja.
Wat dat betekent weten wij, het is Israël. Ja. En zij was zwanger, dat is altijd het probleem geweest. Een beetje vrouwen in de Bijbel zijn onvruchtbaar. En via een wonder worden ze toch zwanger. Inclusief Maria. Die trouwens ook een beeld is van Israël. Waarna ze alsnog een zoon baarde en die is een beeld van de gemeente. Nou ja, een vrouw is Israël. De vrouw die de man niet heeft, maar die dan wel degelijk nageslacht krijgt, enzovoorts. Zij was zwanger en riep barensnoodhebbende en zijnde in pijn om te baren. Dus die zoon moest geboren worden. En toen werd een ander teken gezien in de hemel. Je krijgt een andere camera shot, zal ik maar zeggen. Namelijk, er was een grote rode draak, hebben de 7 hoofden en 10 hoornen en op zijn hoofd de 7 koninklijke hoeden. Hij komt ons verdacht bekend voor, want we kennen zo'n figuur uit Daniel of zo. En uit Openbaring 13, volgende hoofdstuk, maar goed. Het is in elk geval de duivel, dat weten we zeker, want het staat erbij, al is dat dan pas in vers 9. De grote draak, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en Satanas. En wat die 7 koppen betreft, 7 hoofden, sorry, en 10 hoornen en wat het maar was. Ja, dat is omdat hij aan het hoofd staat van de wereldrijken in de loop der eeuwen. En dat is een complicatie waar ik niet op in hoef te gaan nu, denk ik. Het gaat gewoon over de duivel. En daarmee ook de baas van dat laatste zogeheten antichristelijke wereldrijk. Maar van al die rijken die in de loop van de geschiedenis gepasseerd zijn en in de Bijbel zijn beschreven. Grotendeels op voorhand. En de draak halverwege vers 4 stond voor de vrouw die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden wanneer zij het zou gebaard hebben. En zij baarde een mannelijke zoon. Let op het pleonasme van mannelijke zoon. Daar hoef je het niet voor doorgestudeerd te hebben in genderstudies. Dat toch is tegenwoordig genderstudies. Nou ja. En zij, nou ja. Zij baarde een mannelijke zoon. Wie? Nou, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Dan weet je wie het is. Ja, dat is Christus. Onder verwijzing naar Psalm 2. Maar in mijn Bijbel staat er ook een verwijzing onder het vers naar Openbaring 2, vers 27. Waarvoor vriendelijk dank. Want daaruit blijkt dat het niet alleen gaat over de persoon van de Messias als zodanig, maar over heel de gemeente. Die immers zijn lichaam is. Want in Openbaring 2, vers 26 staat: wie overwint en die mijn werken tot het einde toe bewaart, ik zal hem macht geven over de heidenen. En hij zal ze hoeden met een ijzeren staf, roede, scepter. En zij zullen als pottenbakkersvaten vermorzeld worden. Dat is geciteerd uit Psalm 2, inderdaad. Gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. Wat zeg ik? Overal waar het Oude Testament al spreekt, nieuw ook trouwens, maar ook waar het Oude Testament spreekt over de Christus, over de verheerlijkte Christus, is het inclusief de gemeente. En hier vind je het expliciet vermeld dat dat in ieder geval in Psalm 2 zo is. Het is Christus die de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede, maar de Heer zelf schrijft het toe aan een ieder die overwint en die zijn werken tot het einde toe bewaart. Kortom, ons wordt beloofd dat als we aan hem trouw zijn, zullen we delen in die heerlijkheid en die positie van Christus. Heb u dat nog? Goed, dan gaan we weer naar Psalm 12. Of, Openbaring 12, vers 5. Zij baarde een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Dat weet je wie het is. En haar kind, de zoon dus, werd weggerukt tot God en zijn troon. Voor de naderende draak. Ik bedoel, de toepassing van deze uitspraak op de Heer Jezus Christus, eventueel op zijn hemelvaart, past daar toch niet lekker in. Trouwens, ik heb maar één versje over, wij moesten versjes leren op school, één versje over hemelvaartsdag. Ik ben nooit verder gekomen dan op een lichte wolkenwagen werd de Heer van Daart gedragen.
Dat was Jeruja.
Hè? En dat past niet zo best ook bij weggerukt tot God en zijn troon. Toch? En misschien is dat niet een doorslaggevend argument, ik weet het. Maar dan moet ik gewoon verder lezen. En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zijn plaats had haar van God bereid. Waar is dat dan nog van toepassing? Op Maria? Dus? Op Israël? Is dat gebeurd dan? Omdat ze haar al daar zouden voeden 1260 dagen. En breng je het toch meteen in de 70ste week van Daniël. Want 1260 dagen is of de eerste helft of de tweede helft van de 70ste week van Daniël. 3,5 jaar dus. Hebben jullie? Kortom, uit de rest van het vers, die 1260 dagen, blijkt dus dat het niet over, maar over de Heer Jezus gaat, maar over heel de gemeente. Die wordt weggerukt tot God en zijn troon. En als de Christus, namelijk de mannelijke zoon, een heel volk is, dan begrijpt u dat de moeder, dat moeder de vrouw, ook een heel volk is. Het is Israël waaruit de gemeente geboren wordt. En de gemeente wordt weggerukt tot God en zijn troon. En voor ik het vergeet, dat woord wegrukken is exact hetzelfde als in 1 Thessalonicenzen 4 vertaald met opgenomen. En daar hebben wij het woord opname van de gemeente aan te danken. Datzelfde woord staat hier. Het betekent zoiets als met kracht wegnemen. En de vertalers hebben daar dus wegrukken van gemaakt. En ze hebben daarbij ingelegd dat het dan plotseling met geweld gebeurt. Maar ik moet u zeggen dat Filippenzen 3, waar we vandaan komen, spreekt over naar de kracht waarmee hij ook alle dingen aan zich kan onderwerpen. De kracht waarmee wij worden weggenomen is niet de kracht van het gebeurt in een noodsituatie, weggerukt voor het naderende gevaar. Zo wordt het dikwijls wel voorgesteld. En er zit een kern van waarheid in, maar het zit niet in het woord noodzakelijk. Het woord suggereert alleen dat er bovenmenselijke kracht gebruikt wordt. Goddelijke kracht. Waarmee onze lichamen veranderd zullen worden. Zie? Hebben jullie dat nog? Het verhaal is dat die draak, die is tot in onze dagen, is hij bezig om te proberen dat kind te verslinden zodra hij de kans krijgt. Het volgende vers, vers 7, zegt dan ook, er werd krijg in de hemel. Als u het mij vraagt, dat werd gezien. Er was krijg in de hemel, die krijg die duurt al heel lang. Maar voor zover het een krijg is met betrekking tot Christus en zijn gemeente, is het toch 2000 jaar. Waarin Satan rondgaat als een briesende leeuw, zei de apostel, zoekende wie hij zal verslinden. En in sommige kringen spreekt men traditioneel over de strijd in hemelse gewesten. Nou ja, sinds 1951 natuurlijk, hè. Ja, die uitdrukking bestond voor die tijd niet, want die is ontleend aan de NBG. De nieuwe Bijbelvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap 1951. Toen was het ineens een hemelse gewesten. Daarvoor heet het gewoon de hemel. Staat de vertaling. Dus toen maar weer. Maar die strijd is er, ja. Ook voor 1951. Zeker wel. En die strijd draait dus om die draak en die gemeente, die mannelijke zoon. Logischerwijze, want tot vandaag is het in de praktijk, dat wil zeggen de facto, de duivel en zijn personeel die de wereld regeren. Ik zal er geen grappen over maken, hoewel het erg voor de hand ligt vandaag. Ja, toch maar weer. Maar het is de duivel die de wereld regeert. In de praktijk. Maar die wereldregering, die zal worden overgenomen in de praktijk door Christus en zijn gemeente. Dat is wat anders dan de duivel en zijn engelen. En de duivel en zijn engelen doet er alles aan om Christus en de gemeente aan de kant te schuiven. Daarom kregen we van tevoren de belofte mee. De poorten der hel zullen die gemeente niet overschaduwen. Het blijft gewoon doorgaan, om zo te zeggen. En het loopt er in de toekomst op uit op een wisseling van de wacht. Satan en zijn personeel zijn namelijk al lang overwonnen. Dat is al 2000 jaar zo. En dus wordt hij in de toekomst alsnog uit de hemel gebonjourd, geworpen, nedergeworpen. En de plaats in de hemel wordt ingenomen door Christus en de gemeente. Of andersom, dat wil zeggen Christus en de gemeente beginnen aan hun verheerlijking, dat wil zeggen treden in functie in de praktijk. En het heeft tot gevolg dat de duivel en zijn personeel uit de hemel worden geworpen. Ik denk dat dat de goede formulering is, omdat het initiatief dan ligt bij Christus en de gemeente. En hier staat het ook, er staat er was krijg in de hemel. Michael en zijn engelen krijgden tegen de draak en de draak krijgde ook en zijn engelen. En zij hebben niet vermocht en hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. Waar is hun plaats dan wel gevonden? En toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, dat is vers 13. Nou ja, Satan en zijn personeel worden op aarde geworpen, daarom verwachten wij binnen afzienbare tijd, wij niet, maar de mensheid verwacht binnen afzienbare tijd bezoek van
buitenaards
bezoek. Ik las het geloof vandaag nog in de krant. Worden nog kosten, nog moeite gespaard om die lui op te sporen. Maar hadden ze niet hoeven doen, ze komen vanzelf. Uit de hemel geworpen op... Ja, het is leuk. Ik vind het grappig. Maar uit de hemel en op aarde. Maar als die hier komen, zijn wij weg. Dat is waar het hier over gaat. Ze worden op aarde geworpen. De draak, de slang, de personeel, alles wat het is. En dat staat dan ook in vers 10. Ik hoorde een grote stem zeggende in de hemel, nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden van onze God en de macht van zijn Christus. Het lijkt verdacht veel op het onze Vader. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Wel nu, het eerste deel wordt vervuld als Satan uit de hemel geworpen wordt en de gemeente in heerlijkheid wordt opgenomen, om zo te zeggen. En het tweede deel, uw wil geschieden ook op de aarde, dat gebeurt, nou ja, een beetje nauwkeurig, 40 jaar later. Als de 1000 jaren beginnen, ja. Als Satan gebonden wordt en dus alsnog van de aarde wordt weggedaan, waarbij je nog een etage verder moet zakken. Dat is het dan eigenlijk, hè. Ja. En nou de samenhang nog even. Ik kan net, denk ik. Zij baarde, vers 5, een mannelijke zoon. En haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. In Jesaja 57 heet dat, dat de rechtvaardigen worden weggeraapt voor het kwaad. Weggeraapt. Het is bijna het Engelse woord voor opname van de gemeente. De rapture. Weggeraapt voor het kwaad. Ja. Maar nadat dat gebeurd is, vlucht de vrouw naar de woestijn. Alwaar zij hem plaats had haar van God bereid. Dat wil zeggen, Israël, beter te zeggen, het gelovig deel daarvan. Na de opname van de gemeente zullen er namelijk weer gelovigen zijn. Hoe dat nou kan, ja, dat staat in het voorgaande hoofdstuk, dat is hoofdstuk 11. Dat komt omdat na de opname van de gemeente de functie van priesterlijk volk voor een poosje wordt overgenomen door minimaal, moet wel, minimaal, 2 getuigen. Die dan ook zich beperken tot een bediening in de straten van Jeruzalem. Dat is in de 70ste week van Daniël dan, in de eerste helft daarvan, bovendien. Daar zijn dus gelovigen, maar als die de schrift en de prediking serieus nemen, dan zorgen ze dat ze binnen de kortste keren het land verlaten. Waarom ook niet? Ik herinner mij dat wij een keer met een reis in Israël waren, de Joodse staat, en dat zelfs een van onze gidsen ons vroeg, bij, na enige dagen van, jullie hebben toch, jullie weten toch zoveel van de profetieën. Wat denk je, wat moet ik doen? In dit land blijven wonen, wij was van Nederlandse afkomst, in dit land blijven wonen of gaat het hier fout? Het antwoord is natuurlijk, tot geloof komen in de Heer Jezus Christus. Dat is 1. En de tweede antwoord is, ja, het gaat hier fout. Ja, de staat zal verwoest worden. Jeruzalem ook. En een Jood zei ons een keer in Jeruzalem, die zei, ja, wij verwachten de Messias, maar eigenlijk hopen we dat hij niet komt. Hoezo niet? Nou, omdat volgens de Bijbel, de Tanach, volgens de profetieën, als de Messias komt, zal Jeruzalem verwoest worden. Die had toch stiekem even erover nagedacht.
Ja, maar dat was een beetje dan belangrijker.
Ja, maar ja. Maar zo is het maar net. Dus wat doet men? Men vlucht in de woestijn. Ik herinner u eraan, niet meer dan dat hoor, want ik ben te ver buiten mijn onderwerp. Maar ik herinner u eraan dat de Heer zegt, ja, als je in Jeruzalem zult zien de gruwel der verwoesting waarvan Daniël gesproken heeft. Dat is in het midden van die 70ste week. Hij zegt dat als dan die Judeën zijn vrienden naar de berg en wie op het dak is komen niet af om iets uit zijn huis weg te nemen. Toch weten ze zwangere vrouwen en bid dat die vlucht niet geschiet op een sabbat. Want dan rijden er zelfs alleen Arabische taxis, maar geen openbaar. Je komt het land niet meer uit. En dat staat gewoon, dat is een kwestie van minuten. Of nog minder zelfs. Zorg dat je het land uit bent. Met andere woorden, je had voor die tijd al lang weg moeten wezen. En daar staat, als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanig er niet is geweest en ook niet meer zijn zal. En dat is letterlijk uit Daniël 12, de eerste versen. En daar gaat het dus inderdaad over de grote verdrukking. Eigenlijk zijn het de enige twee schriftplaatsen waar expliciet die termen gebruikt worden. Of waar die gedachte vindt van de uitdrukking, de grote verdrukking. Die begint in het midden van de 70ste week van Daniël. En dan ben je dus 3,5 jaar al onderweg geweest. En in die 3,5 jaar had je moeten vluchten. En dat is ook wat hier staat. De vrouw vluchtte in de woestijn. En dat er in de woestijn een plaats is van God bereid. Ja, in Zacharia 14 is sprake van zo'n plaats in de woestijn. Die heet Azal. En Azal betekent gereserveerd. Wat wil je nog meer? Alleen er bestaat niet een plaats Azal. Toen niet en nu ook niet. Welke plaats het is, dat weten we uit andere schriftgedeelten. Dat is in Petra. Bozra, Petra, het gebergte van Paran, hoe het maar heet, Teman, bij gelegenheid. Maar men zou vluchten naar de woestijn. Dat had hij gezegd, ik zal u verzamelen in de woestijn, bijeenbrengen als schapen te Bozra, enzovoort. En ik zal u al daar richten. Dus dat zouden ze moeten doen. Dan breekt de grote verdrukking uit. Dat wil zeggen, dan moet men verplicht die iemand mag die dan wel de Maitreya of wie het maar is, Allah. En moet men verknielen. Dan komt het in de praktijk op neer. En dus zou men voor die tijd vluchten om verzorgd en beveiligd en gevoed te worden in die woestijn gedurende de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Zijnde de grote verdrukking hoedanig er niet is geweest en ook niet zijn zal en die terwille van de uitverkorenen inderdaad wordt verkort tot 1260 dagen. En dat staat hier, opdat zij haar al daar zouden voeden 1260 dagen. Dat is dus de tweede helft vervolgens van de 70ste week van Daniël. Hebben we die nog? Maar het punt is dat kennelijk die mannelijke zoon voor die 70ste week wordt weggenomen, weggerukt, of hoe het maar heten mag. Dat laat zich ook raden, want het hele punt is dat het tegenwoordige werk van Christus, zijnde de roeping van de gemeente uit alle volkeren, gebeurt sinds, officieel, sinds en omdat het Joodse volk ongelovig is en daarmee de openbaring van het koninkrijk van Christus via de Joden, de koninklijke stam van Israël, in de weg staat. In die tijd leven wij en in die tijd roept de Heer zijn gemeente. Is daar ook in die tijd pas mee begonnen. Heb je dat? En als in de toekomst zijn werk aan het Joodse volk en via het Joodse volk aan de wereld weer gaat beginnen, betekent dat zijn tegenwoordige werk dan voltooid moet zijn. Mede omdat het resultaat van zijn tegenwoordige werk is de gemeente die betrokken zal worden in de openbaring van zijn koninkrijk, omdat de gemeente bestaat uit die gemeente van eerstgeborenen, die Ecclesia, misschien heb ik u dat vorige keer verteld, die volksvertegenwoordiging. De Senaat, of hoe dat maar heet, Staten-Generaal, zoiets. Met andere woorden, je krijgt eerst de opname van de gemeente, dan begint de 70ste week van Daniël. En aan het eind van de 70ste week van Daniël, dat is dus 7 jaar later logischerwijze, zal de Heer officieel verschijnen en zijn voeten zetten op de olijfberg die dan scheurt. En dan zijn dan weer gelovigen, nog steeds gelovigen in Jeruzalem. En die krijgen dan de gelegenheid om uit de stad alsnog zich te voegen bij degene die er al zit in de woestijn in Azal. De gereserveerde plaats. Daarna, ja, dan gebeuren er heel andere dingen. Daarna moet het evangelie gepredikt worden. Ook aan de rest van Israël. Ik bedoel, alle stammen van Israël. Die vergaderd zouden worden. Zouden bovendien vervolgens 144.000 verzegelden uit alle stammen van Israël het evangelie weer prediken aan de volkeren. En wat het maar was. En dat zijn trouwens ook de dagen waarin dat antichristelijke rijk niet in Jeruzalem, maar in Babel gevestigd zal worden. Ja. En daarin speelt Europa geen rol van enige betekenis. Amerika trouwens ook niet. Nou ja. Nee, niet, ja, niet in het rijk althans. Daar gaat het maar op. Het is een Arabisch rijk. Het is onder Ismaël, Esau, Amalek, Agag, Gaman, de Filistijnen en wie het maar zijn. U kent ze wel. Ze bepalen het nieuws. Nu. En ze doen het trouwens al heel lang. Maar dat hier vind je dus in één zin zo tussendoor gemeld. De mannelijke zoon, het kind, werd weggerukt tot God. En zijn troon. Het kind komt op de troon. Dat wil zeggen, de gemeente wordt verheerlijkt. En ook in de praktijk. Vandaar dat er staat, wij zouden verwachten, we zouden hier godzaliglijk en matiglijk leven enzovoort. Titus 2. En we zouden verwachten de verschijning der heerlijkheid. En daarmee verschijning in heerlijkheid. Maar de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Christus Jezus. Die vooralsnog zich een eigen volk verzamelt voor zijn naam enzovoorts. Dus dit is 2. Maar dat is onze toekomstverwachting. De openbaring in heerlijkheid met Christus. Ik lees ook Romeinen 8 en daar staat, ik ben verzekerd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Ik heb altijd moeite met die lezing gehad. Heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Tot ik begreep dat de betekenis van de zin is. Het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid aan ons. Die geopenbaard zal worden. Dat wil zeggen dat het over onze heerlijkheid gaat die geopenbaard zal worden. En ook al zou dat dan nog niet de betekenis van die zin zijn, dan staat het erachter. Namelijk, dat heel de schepping wacht op de openbaring van de Zonen Gods. Daar gaat het om. De wereld wacht op ons. En niet nu, vandaag, maar straks. God heeft zijn plan, bereidt zijn gemeente voor de toekomende taak. Die gemeente heet dan dus inderdaad een mannelijke zoon. En wij zouden opwassen tot mannelijke rijpheid, collectief. Zouden we opgroeien tot die mannelijke zoon uit Efeze hoofdstuk 4 is dat. En zo verder. Zie? En dat is onze toekomst. En dat we hem tegemoet gaan voor die tijd. Ja, dat is waar. En dat gaat gepaard meteen. Dat is veel belangrijker. Het gaat gepaard met ons loon. Dat wil zeggen, want er staat, we zullen een hemels lichaam krijgen. We hebben het volgende keer wel over, denk ik. 1 Korinthe 15. Maar ook niet alle hemelse lichamen zijn even heerlijk. is wel verschil. Of wij indien het aartsenhuis deze tabernakel verbroken wordt, hebben wij een gebouw bij God. Maar de vraag is maar of dat lichaam overkleed is of gewoon bekleed of zelfs naakt staat er. En dan volgt, want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Zie? Kortom, we zullen dan ons loon ontvangen. We zijn per slot wedergeboren tot een erfenis. En wat dat voor ons inhoudt, is afhankelijk van onze trouw aan de Heer. Niet afhankelijk van wat we doen, maar is afhankelijk van of we trouw zijn aan Hem. Dat kun je ook elders lezen, maar dan moet ik dringend ophouden natuurlijk. U weet, als de Heer wederkomt, als de dienstknechten tot zich roept om af te rekenen, dan zegt hij bij gelegenheid, ongeacht wat het was, hij zegt, welaan, gij goede dienstknecht. Maar wat maakt een dienstknecht goed? Dat is dat andere woord. Gij goede en getrouwe dienstknecht. En daar gaat het maar om. En waaruit wat ons toebetrouwd is, daar moeten we het mee doen. En van ieder wordt geacht dat wij trouw zijn. Zo beschrijft de apostel het ook op andere plaatsen trouwens. Dat is het hele idee. De Heer geeft ons wat. En wat u ook ons geeft, de bedoeling is dat we dat vasthouden, daar trouw in zijn, als het werk betreft, dat we het werk doen, enzovoort. En daar zullen wij, was de bedoeling, een vol loon voor ontvangen. En de apostel waarschuwt en zegt, zie toe dat wij niet verliezen hetgeen wij gearbeid hebben, omdat wij een vol loon mogen ontvangen. Daarheen zijn we onderweg. Om daarna deel te hebben aan een verheerlijkte Christus, de openbaring van zijn koninkrijk. En hier in onze dagen, we zijn een priesterlijk volk, het woord is ons toebetrouwd, wij willen het onder de mensen krijgen, dat valt niet mee, daar blijft een strijd, het is gewoon oorlog eigenlijk. Maar vergis u niet, in de toekomst zal het alsnog gebeuren. En wij zullen daarin betrokken zijn, uiteraard. En dat leidt dan daadwerkelijk tot de openbaring van Christus in heerlijkheid, in heel de schepping. En wij zullen in die heerlijkheid delen. Als dat geen blijde boodschap is, dan weet ik het niet meer. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat we ook vanavond weer uw woord mochten openen en ons mochten bepalen bij die grote rijkdom die u ons uit uw genade geschonken hebt. We danken u dat u ons gemaakt hebt tot uw kinderen, dat u ons hebt levend gemaakt met Christus, maar ook dat u ons met Christus gezet hebt in de hemel en dat alleen uit de rijkdom van uw genade. We danken u dat we daaruit mogen leven. En we dragen elkaar ook aan u op, Vader, en vragen u op grond van uw woord en uw beloften of u die kracht van uw genade wilt volbrengen in onze zwakheid. Of u ons wilt bewaren voor de duisternis van deze wereld. Bewaren wilt voor de boze en daarmee de verzoeken. Opdat uw naam reeds nu in onze levens mag worden grootgemaakt. Amen.